Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Deze keer live vanuit de Antwerpse Brouwerijcompagnie met een uitzinnige menigte als publiek. Dank jullie wel. Dat is misschien zelfs op de microfoons te horen.
Ja, mooi.
Voor de mensen die hier zitten, jullie weten het, maar uiteraard voor de luisteraars, ik ben Bart van Buitenen en samen met mijn privacy-pokémon Tim van Haren hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En wat doet er deze week echt toe, Tim? Wel, soevereiniteit is hot, dat weten we al, digitale soevereiniteit. En wanneer weet je dat echt zeker wel als iedereen en zijn moeder zich erop stort? En daar hebben we een paar mooie voorbeeldjes van. Studenten inschakelen bij de politie voor het opmaken van processen verbaals. Mag dat? Mag je die toegang geven tot de databases met burgergegevens? AI beïnvloeden? Hoeveel is daar nu eigenlijk voor nodig? We hebben iets mooi Vlaams. Die Vlaanderen, Digitaal Vlaanderen, publiceerde een maandje geleden hun cloud-strategie. En die liep ik tegen het lijf. Ik had die nog niet eerder gezien. Daar heb ik een mening over. Menstruatie-apps, ja, wie beter dan twee witte mannen om die eens door te lichten? En daar hebben wij iets van meegenomen. Dat en nog meer deze keer in Das Privé. We hebben al het goede van juni bewaard voor deze live-opname. En we beginnen gewoon bij het eerste, Tim. Hoe weet je dat die soevereiniteit op de agenda staat wel? Ik had me geabonneerd op iets dat heet office.eu. Die deden mee, hadden aankondigingen. Jullie weten uiteraard, alles wat nu soeverein is, is hot. Europees, datacenters, de mail, alles zelf beheren. En zo ook dus office.eu. En deze week kreeg ik het mailtje binnen waarin ze zeiden van, je staat bij ons op de wachtlijst wel. Vanaf nu zijn we er klaar voor. We gaan langzaamaan mensen onboarden. Kijk eens, alles is helemaal officieel, Europees, soeverein. En toen ben ik eens wat gaan zoeken van, ja, maar hoe soeverein is dat eigenlijk? Want er was iets off aan die mail. Het was iets te glad, het was iets te, ja, meer hoera-stemming, zonder dat ze echt concreet vertelden, ja, waarom is het nu soeverein? Wel, als je dat gaat opzoeken, want ja, zo ben ik dan een beetje, dan ga ik kijken, office.eu, waar zijn die geregistreerd? Ergens in Den Haag. Wat zit er nog op het adres? En dan loop je tegen iets aan, avgsupport.nl. AVG, we kennen het uiteraard hier allemaal, onze luisteraars ook. En je herinnert je misschien, en ik zie hier een aantal mensen die hier al heel lang met privacy bezig zijn, 2018, 19, 20. Toen doken er ook allerlei mensen op die dachten, dat is hot, dat is nieuw, ik kan daar wat geld mee verdienen. Die eerder marketing, sales hadden gedaan. Niks mis mee, maar al snel bleek dat vooral mensen waren die even dachten dat ze mee konden doen, maar die daar voor de rest zich niet al te veel in verdiept hadden. Ik heb recent nog eens een aantal van die mensen opgezocht en wat mij opvalt is dat die dus alles wat met GDPR, DPO-opleiding die ze gedaan hebben, hebben ze volledig gescraped van hun profiel. Is niks meer van terug te vinden. En die zijn nu vaak in andere contexten bezig wel. Dat is kennelijk ook het geval met deze meneer. Het is een eenmansorganisatie kennelijk die Office.eu heeft opgestart. Dat is gewoon een rebrand van Hetzner-diensten. En daar hebben ze dan het soeverein logo opgeplakt. Goede marketingcampagne. Maar dus eigenlijk, Tim, zo weet je dat soevereiniteit nu echt op de agenda staat, dat het nu echt populair is, als dat soort mensen erop springen.
Ja, als zelfs de lone wolf erop springen en zeggen van, hier kan ik nog een flinke duit aan gaan verdienen, terwijl er nog een hype is.
Ja.
Maar het is een feit, hè. We zien het ook wel, niet alleen in dat soort cases waar het dan eigenlijk negatiever is, maar ook vanuit een positievere blik. De politieke wil om soevereiner te zijn, om echt over technologie te gaan nadenken, over een manier van, oké, moet dit in de VS staan waar het afgesloten kan worden, zoals we hebben gezien met de Fable-modellen van cloud bijvoorbeeld de afgelopen weken, of gaan we dit toch meer onder onze eigen controle in Europa houden? Dat is effectief wel iets waar men nu veel meer over nadenkt en ook veel opener een discussie over heeft dan ooit tevoren. Heel blij om ook.
Dat wel, dat is het teken. En iets wat nog een beetje moet uitwijzen, is het ook zo'n erop springen om populair te zijn? Of is het echt iets? Keys en CGK, die hebben nu ook een Belgische cloud aangekondigd, ook soeverein. Nu goed, als iemand het kan, hè, CGK, die hebben natuurlijk de infrastructuur. Dus ja, kan interessant zijn. Link je natuurlijk naar hun aankondiging ook in onze show notes. Dan had ik nog iets wat ik voorbij zag komen, Tim. Dat was op de VRT-website. een oepsje in Mechelen, mogelijk. Maar als de politiezone zegt, wij gaan niet reageren, dus een lopend onderzoek, dan is het al een teken aan de lans. Want het COC, de bekende privacyautoriteit, maar dan voor de politiediensten, die is een onderzoekje gestart. Er zijn namelijk meldingen binnengekomen dat de politie Rivierenland, en dat is dus onder andere Mechelen, dat die gebruik heeft gemaakt van jobstudenten om pv's op te maken, van boetes. Ze hebben daar ook die mensen, die jobstudenten, toegang gegeven tot de databanken, de privégegevens, camerasystemen, om dan die pd's te maken. En dat schijnt met het beroepsgeheim, politiegeheim, eigenlijk niet zo gepast te zijn.
Ja, nee, mijn vader is politieagent, mijn broer is politieagent, ik zit er niet diep in. En ja, dat is effectief zo, hè, dat het politieambt is een beschermd beroep. Dat heeft privileges. Je mag meer doen met data dan de gemiddelde persoon. Een jobstudent is dat niet. Valt niet onder dat beroepsgeheim. Valt ook niet onder die bescherming, onder die wettelijke bepalingen. Het is een beetje raar. Ik verschoot ervan toen ik dat las. En mijn familie ook. Van, hoe kan dit? Dat je eigenlijk op die manier mensen toegang gaat geven tot informatie die zeer sensitief is. Ja. En ook niet kunt controleren wat die dan vervolgens gaan doen met die informatie. Dit is... ja, een soort nalatigheid. Men heeft er niet goed bij stilgestaan. Wat dat eigenlijk de gevolgen daarvan zijn?
We kunnen er vrij simpel zijn afsluiten met een quote van Frank Schuurmans, de voorzitter van het COC. Wat mag een jobstudent dan wel doen bij de politie, werd hem gevraagd. Wel, eigenlijk kan er vrij weinig. Zij mogen geen persoonsgegevens van derden te horen krijgen of zien. Een pv opstellen of verwerken kan dus niet. Een jobstudent structureel inzetten om verkeersovertredingen vast te stellen mag absoluut niet. Ze mogen een overtreding melden als getuigen, maar handhaving en verbalisering kan niet. Voor zover je dat niet al op twee vingers kon aantellen.
Maar ter verdediging van de Rivierland, ze gebruiken al geen artificiële intelligentie om het te doen. Dus ze betrekken de mensen nog. Ja, dat had ook gekund. Hè. Dat hebben we ook al gezien, dat men dat gewoon in cloud smijt en zegt, maak mij een pv. Dat kan ook, hè.
Ja, jij zegt dat nu wel, maar dat komt gewoon later nog naar buiten, denk ik.
Sneak peek.
Goed, Tim, de volgende is er eentje die jij hebt meegenomen en sluit dan mooi aan bij jouw link naar AI. Zoals we weten, AI is op basis van gigantische datasets getraind. En men is nu heel erg aan het kijken. Je hebt dingen zoals artificial intelligence, optimization, dat je probeert om jouw bedrijf of iets in de resultaten te krijgen. De vraag is dan, ja, hoe moeilijk is dat? En ik heb daar een tijdje geleden alweer wel eens wat onderzoek naar gezien. En toen had men het nog over, ja, dan moet je wel echt proberen om op de juiste plek duizenden records in een dataset erbij te duwen. Dat gaat niet zomaar. Nu komt er onderzoek naar buiten dat dat eigenlijk aanzienlijk makkelijker kan.
Ja, eigenlijk belachelijk makkelijk. Hè? Het is eigenlijk een artikel van iemand die ik ken, die in de veiliggroep, een soort denktank, een artikel heeft geschreven. En dat artikel ging eigenlijk over het feit dat wij een nieuwe realiteit ingaan met betrekking tot artificiële intelligentie. Namelijk, de meeste mensen vandaag de dag, en zeker jongeren, die consumeren eigenlijk informatie niet meer via de traditionele Google search. Die zoeken op, waar staat vooruit voor of waar staat Vlaams Belang voor? En dan krijgen die eigenlijk een AI summary in Google die zegt, oké, dit zijn hun agendapunten, dit zijn hun kernpunten. En de vraag gaat eigenlijk een beetje over het feit, hoe goed kan je vertrouwen op die output van die artificiële intelligentie? En hoe gemakkelijk is het om die output te manipuleren en om daar vervolgens eigenlijk dingen in te gaan steken die één niet kloppen of twee jou naar een bepaalde richting sturen als kiezer of als gebruiker of consument van een product? En niet toevallig eigenlijk kwam je op een ander artikel, een onderzoek van Cornell University, waarin drie onderzoekers net dat zijn gaan uitzoeken. Hoe gemakkelijk is het om output van Claude, Gemini, ChatGPT, of ook in de browsers, te gaan manipuleren zodat jouw product, jouw politieke partij, jouw mening er als eerste eigenlijk uitkomt. En het resultaat was best zorgwekkend. Het was ongelooflijk gemakkelijk. Zeker de mensen die ooit al eens in aanraking zijn gekomen met marketing, die gaan de term SEO, Search Engine Optimization, begrijpen. Het idee dat je eigenlijk wilt dat in een traditionele Google search jouw merk, jouw website als eerste of op die eerste pagina verschijnt. Eigenlijk is er op zich een soortgelijke technologie aan het opbouwen en aan het ontwikkelen voor artificiële intelligentie, AEO, of AI Engine Optimization. Het optimaliseren van de output, zodat jouw merk, jouw brand, jouw partij in die output verschijnt als iemand een vraag stelt aan Claude, Gemini of ChatGPT. En dat blijkt ongelooflijk gemakkelijk. Wat die onderzoekers hebben gedaan, die hebben Reddit posts, Quora posts, Wikipedia artikelen, gemanipuleerd, live. 13 woorden, toevoegen aan een artikel was meer dan genoeg om ervoor te zorgen dat een output van een RFC intelligentie naar een andere manier, naar een andere weg gaat. Dat die plotseling niet meer naar vooruit gaat, maar bijvoorbeeld naar PvdA. Dat die plotseling niet meer naar Coca-Cola gaat, maar naar Pepsi. Door gewoon in een Wikipedia-artikel een aantal dingen toe te voegen, waardoor jouw merk of mening of wat dat je ook eigenlijk wilt gaan gebruiken, er positiever en beter uitkomt. En dat is... Ja, ik vond dat maf, moet ik toegeven. Dat het eigenlijk zo gemakkelijk is en zo simpel om de output van artificiële intelligentie, de technologie die wij vandaag meer en meer beginnen te gebruiken om informatie te consumeren, te gaan manipuleren, om wat dat jij wilt dat dan naar boven geschoven wordt, dat dat effectief hetgene is dat daar eigenlijk uit gaat komen.
Ja, daar zit één ding wat daarin meespeelt, is dat tot een jaar of twee jaar geleden, je herinnert je nog wel eens, dan zat je in ChatGPT, stopt iets en zei hij, ja, maar mijn database gaat maar tot 2022 en meer weet ik niet. Maar nu zijn de meeste van die grote large language models, die hebben live opzoekmogelijkheden.
Ja.
Dus waar je vroeger, en dat gebeurt ook, daar zijn ook aanhalen van bekend, echt de dataset zelf, de oorspronkelijke data, het trainingsmateriaal moest gaan vergiftigen, de poisoning doen, kun je nu volstaan met eigenlijk, net zoals al inderdaad, dat je Google zoekresultaten manipuleert. Ja, nu moet je gewoon optimaliseren voor search engines van die LLM's. En dan kun je met zo weinig woorden kun je dat beïnvloeden. En het enige wat het nog erger maakt, is dat voor heel veel mensen, ik zie dat ook bij familie, vrienden, die zien dat als autoriteiten. Bij de meeste mensen heeft Google zoekresultaten, er zit een bepaalde skepsis, zit dan ook al ingebouwd. Maar om de een of andere reden, als ChatGPT of Claude dat zegt, ja, dan is het zo. En als die dus net zo makkelijk te beïnvloeden zijn als een Google search, dat eigenlijk altijd is geweest, ja, dat is waar ze hier eigenlijk tegenaan lopen. Hè?
Ja, en het zot dan is dat het in vergelijking met een traditionele Google search en search engine optimization, dat het op dit moment, hoe die technologie nu ontwikkeld is, gemakkelijker is om het te manipuleren. En dat is het probleem hier ook. Is het zo gemakkelijk, als we kijken naar dat onderzoek, om jouw merk of een politieke voorkeur of partij eigenlijk naar boven te laten drijven als de keuze, als de autoriteit op dat gebied. En wat we niet mogen vergeten is dat die technologie ook effectief gebruikt zal worden. Dat AI engine optimization, dat zien we nu aan alles in onze maatschappij. We beginnen meer en meer te vertrouwen op artificiële intelligentie als autoriteit, als bron van waarheid. De volgende verkiezingen in 2029, volgens mij gaan die bepaald worden door welke politieke partij daar mee op die kaart springt en mee bepaalt hoe dat zij als output naar boven komen.
Ja, en we weten dat die zoekmachines, AI, die LLM's van open op zoek zijn naar opbrengsten, naar geld. Ik las vandaag nog een statistiekje toevallig, gewoon om een idee te geven hoe wanhopig die binnenkort op zoek gaan zijn naar geld. Dat is dat als je als enterprise gebruiker nu bij Claude of bij OpenAI, dan betaal je €200 per maand. Maar je kunt binnen die ruimte die je daar krijgt in het abonnement, kun je voor €8000 aan tokens verbranden. Met andere woorden, je betaalt 200, je verbruikt er 8000, je snapt, die gaan wanhopig op zoek zijn naar geld. En dat gaan ze bijvoorbeeld ook doen door zich op het cloud te storten, hè? Dat kan niet anders. Dus ja, hoe zullen we het zeggen? 2029, dat worden interessante tijden.
Zoals altijd.
Waar we nu zagen dat politieke partijen al jarenlang heel veel aan Facebook uitgaven, aan Instagram advertenties, wordt het dan misschien wel volledig aan OpenAI, ChatGPT? We zullen het zien. Daarop aansluitend. Iets wat ook een beetje in de tech zit. En dan, ja, dat klinkt dan eigenlijk al een beetje ouderwets. We moeten naar de cloud. Je moet een cloud-strategie hebben. Een entiteit die uiteraard ook een cloud-strategie moet hebben, dat is de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid heeft een cloud-strategie. Ze hadden er al een tijdje eentje. Dat was vooral bekend vanwege de cloud first. Je moet vooral uit kunnen leggen waarom je niet naar de cloud gaat. Dat is sowieso de standaard. En dan kijken we daarna wel verder. Er was altijd al veel om te doen. Ook mensen die de Vlaamse toezichtcommissie kennen. Enige skepsis. Maar dus nu, ik kwam die dus tegen. Een maandje geleden is er een nieuwe cloud-strategie gepubliceerd. Opnieuw, zoals gebruikelijk, links in de show notes naar die cloud-strategie. Maar goed, toen ik die voorbij zou komen, dacht ik, daar ga ik toch even voor zitten. 25 pagina's. Misschien de juiste balans tussen zinvol, begrijpelijk, toegankelijk, maar wel tot de kern. Hè, want dat is ook niet overdreven. Vaak kunnen dat soort documenten rustig 50, 60 pagina's zijn. Als je het dan open doet, je gaat dat lezen. Ten eerste wat me opviel, als Nederlander oorspronkelijk, we zijn toch vaak al iets meer bezig met Engelse termen, maar in de Vlaamse context hecht men toch heel erg aan Nederlandstalige termen. Er heeft mij geen last van voor de cloud-strategie. Het is alles global hyperscalers. Dingen zijn geen silver bullet. alles met mooie Engelse
termen. Al die buzzwords ook nog niet omgezet naar het Vlaams. Hè,
en zo'n nerd ben ik dan. Ik ben even gaan kijken wat zijn de richtlijnen voor Engelse termen in die Vlaamse tekst. En dan zegt men, ja, als er echt geen goed Nederlands alternatief voor is, dan is het oké.
Okay.
Dus de term cloud, dat mocht op zich.
Wolk.
Ik denk silver bullet, global hyperscaler, dat is al op het randje. Nu goed, je gaat dat dan lezen. Ja, er zitten behoorlijk wat... wat jargon doorheen. Eén ding wat meteen opviel, omdat we kennen allemaal digitale soevereiniteit. Besluitbaar in die cloud-strategie, dat is niet de juiste term. Wij spreken over strategische onafhankelijkheid. Want, zegt men, er zijn te veel marketing is er tegenaan gegooid, te veel ruimte voor misinterpretaties. Een kleine quote, om die strategische onafhankelijkheid te bereiken, is er geen type oplossing, geen silver bullet. Dat heeft enerzijds te maken met de verscheidenheid van de behoeften en maturiteit van de verschillende Vlaamse overheidsentiteiten, maar ook met de snelle evolutie op vlak van technologie, economie en geopolitiek, die voorspellingen onmogelijk maakt. Nu, ik herinner me wel een paar mensen, mezelf inbegrepen, de VTC, die al jarenlang roepen, dat is geen goed idee, alles in de Amerikaanse cloud stoppen, daar moet je mee uitkijken. Dus dat idee van, ja, goh, geopolitieke voorspellingen, is toch allemaal heel erg moeilijk. Ja, dat vind ik al redelijk straf dat ze dat zo durven zeggen. Maar goed, het zij zo. Dan zo'n strategie. En ik ga hem zeker niet helemaal overlopen, maar even de kern, een paar dingen die me zeker opvielen. Het is sowieso een beetje een kluwe aan management speak, beleidsjargon. We hebben het namelijk over drie pijlers. We hebben het over strategische, functionele en niet-functionele dimensies. Risicobeheer, inventarisatie. Maar er is één ding wat me heel erg opviel. En doorheen zo'n document zie je natuurlijk af en toe footnotes, waarin ze aangeven, kijk, we hebben onze mosterd daar gehaald, we hebben die daar gehaald. Dingen waar men dan naar verwijst om te zeggen, we hebben dat niet zomaar verzonnen, we baseren ons op iets. Tim, misschien om jou daar even mee scherp te houden qua bronmateriaal. Als je denkt, de cloud-strategie van de Vlaamse overheid, verwijzingen waar ze hun mosterd gehaald hebben, wat denk je? Wat zijn het soort dingen waar je denkt, daar kunnen ze nu een informatie vinden?
Wel, ik zal denken aan een initiële instantie, misschien Europese cloud providers, Hetzner, dat soort spelers, gaan kijken van wat zijn die hun capabilities, kan de Vlaamse overheid daar op de een of andere manier op gaan steunen naar de toekomst toe, of zijn die nog altijd, zoals vaak geopperd wordt, onder het niveau van de Amerikaanse providers?
Absoluut. Je kunt denken aan officiële normen, je kunt denken aan onderzoeken die erover gedaan zijn. Er zijn veel dingen waar ik aan denk, als ik verwacht, zo kun je je strategie opbouwen. Nu, ik overloop even de belangrijkste dingen die daarin zitten. Dan noem ik ook even waar ze dat vandaan hebben. Wat gewoon uit die voetnoot komt. Een overzicht van de dominante spelers. Dan komt er een grote grafiek. Hoe is de verdeling op het cloudlandschap? Eén grafiekje waarin men gewoon zegt, ja, het zijn Amerikaanse en Chinese spelers. Waar komt dat vandaan? Dan verwijst men naar een Gartner webinar on digital sovereignty uit 2025. Oké, goed, ja, een webinar. Gartner kan interessant zijn.
Kun je het hebben over management speaks onder Gartner op de een of andere manier te trekken?
Hier hoort dat er natuurlijk bij. Goed, dan de drie essentiële pijlers van de strategische onafhankelijkheid. Kernbegrip in die cloudstrategie. Bron, Gartner webinar on digital sovereignty 2025.
Ai.
De strategische, functionele en niet-functionele dimensies. Wat denk je? Jawel, de Gartner webinar uit 2025. Annex A is dan volgend in de cloudstrategie. Daarin staan, ja, hoe moet je dat nu gaan toepassen? En stap 1 in die cloudstrategie, inventarisatie, nu moet ik zeggen, als we in deze tijd nog moeten gaan inventariseren, dat is dat stap 1 is. Waar zijn we met cloud? Nou ja, dat had toch al wel eerder moeten gebeuren, maar waar komt die inspiratie vandaan voor stap 1? Uit de Gartner webinar van 2025. Annex C klonk heel interessant. Wat kan u morgen doen? En dan hand in aan, ja, je moet niks overhaasten, basisregel. Nog steeds wel cloud first, maar eerst eens goed kijken wat er aan opties zijn. En waar haalt men die wijsheid vandaan? Uit een Gartner webinar uit 2025. Dat zijn dus nu vijf verschillende plekken doorheen de cloud strategie. Want Annex C is richting het einde. En ik denk 2/3 van alle voetnoten die verwijzen naar wat is de bron van deze keuze in die cloud strategie, dat is een webinar van Gartner. Nu, dan denk ik natuurlijk, die webinar moet ik zien. Dat moet iets fantastisch zijn. Daar moet ik op naar kijken. Dan leer ik ook al die dingen. Dus ik ben die gaan opzoeken. Je moest je dan even registreren bij Gartner. Ik ben dus in de weken nadien gestalkt door consultants van Gartner. Die allemaal meteen invites meestuurden in mijn agenda. Die ik dan allemaal negeerde. Je kent het wel. Ja, misschien heb je mijn vorige mail niet gezien. Maar na 4 keer hebben ze het opgegeven, gelukkig. Maar dus ik heb die webinar dan wel kunnen bekijken. Ja, dat was echt niks bijzonders. Dat was gewoon een van de consultants van Gartner die zat te vertellen over strategische onafhankelijkheid, over sovereignty. Maar ik moet echt zeggen, en ik wil daar niet per se altijd op afgeven, maar is dat nu de basis voor de cloud-strategie van de Vlaamse overheid? Ik vond dat een beetje hallucinant eigenlijk.
Ja, het valt ergens opnieuw wel te verwachten dat men terug gaat grijpen naar de usual suspects in Gartner. Maar ik zou het niet erg vinden als Gartner daarin verwezen wordt naar als referentie, whatever, fine. Kunt er niet omheen. Maar niet als enige bron om vervolgens de hele cloud-strategie van de Vlaamse overheid te gaan baseren. Want dat is op zijn minst gezegd wel wat goedkoop.
Nou, voor de volledigheid, er waren nog een paar andere referenties in, maar echt deze...
Gartner was heel hard.
Officiële dimensies, de pijlers, dat kwam allemaal uit die webinar. Mocht er iemand van bijvoorbeeld de Vlaamse Toezichtcommissie dit toevallig horen, kan interessant zijn om daar eens na te vragen waar dat vandaan komt.
Ja, en opnieuw, ik vind het jammer dat men, want Gartner opnieuw heel Amerikaans ook gericht, ik vind het jammer dat men, als men het heeft over een onafhankelijke cloudstrategie waarin soevereiniteit toch echt wel een onderwerp is dat meer en meer hot topic wordt,
ja,
dat men dan ook niet de moeite doet om te zeggen, eigenlijk we gaan een gebalanceerd perspectief keren door wat Amerikaanse perspectieven mee te pakken, maar ook Europese. Want die ontbreken volledig in die cloudstrategie momenteel.
Ja, en het is geen klein dingetje. Hè? Maar goed, het zijn zo, maar dan ben je mee met wat de Vlaamse cloudstrategie dan voorlopig inhoudt. Misschien was het een draft die toevallig gelekt is. Zo werd het niet gepresenteerd, maar we zullen zien. Dan nu iets, Tim. We weten best veel over cloud, maar als er één ding is waar we nog veel meer over weten, ja, dan zijn het al menstruatie-apps. Nu goed, niet helemaal natuurlijk, maar feit is, als het gaat over de privacy-elementen, dan kunnen wij daar best iets over zeggen. En niet onbelangrijk, ik bedoel, we hebben ook allebei partners. Dat is een belangrijk onderdeel. Die apps die worden veel gebruikt, dus daar goed op kunnen vertrouwen is echt al belangrijk. En jij hebt iets meegenomen waarin men die is onder de loep heeft genomen. Welke kun je vertrouwen?
Ja, en dat is een heel goed punt dat je aanhaalt, want dat is iets... Uiteraard, als man kan ik maar tot een bepaald niveau daar een mening over hebben, vind ik zelf. Ik heb mijn vrouw eigenlijk een beetje gebruikt als guinea pig om een aantal meningen te laten formuleren die ik nu als spreekbuis zal vertegenwoordigen. Maar ik had zoals als man een initiële reactie van, oh ja, menstruatie-apps, moeten ze dat nu echt gaan gebruiken? Echt oerdomme meningen, by the way. En dan werd ik wel daar gecorrigeerd heel snel. En mijn vrouw zei dat ook onder andere van, ja, kijk, allez, voor heel veel vrouwen is een menstruatie-app, dat is een gezondheids... Dat is een noodzaak vanuit de gezondheidsoverweging. Dat is iets, je wilt dat gaan tracken, je wilt daar informatie uithalen, want dat geeft heel veel mee over jouw gezondheid als vrouw. Dus die applicaties, die zijn belangrijk.
Laten we zeggen, we hebben allemaal op onze telefoons dingen staan waar de privacy misschien wel een stukje minder belangrijk is dan dit soort dingen. Hè?
Precies. En waar de noodzaak ook minder belangrijk is. Hier heb je een app, informatie, data die je genereert, die je lichaam genereert, die je wilt registreren, om daar vervolgens inzagen of inzichten uit te halen die dan weer iets zeggen over jouw gezondheid.
Dus
er is effectief wel een noodzaak om dat te doen. Het is niet gewoon willy-nilly, ik heb zin om dat te gaan tracken.
Nee.
En het is somber gesteld, moet ik zeggen, met het menstruatie-applicatielandschap. Dat was zeer verontrustwekkend om eigenlijk te lezen. Dat is onderzoek van een maatschappelijke hacker, Mick Beer. Die komt wel vaker ook eens de revue in de podcast passeren. En die heeft eigenlijk een aantal van die applicaties onder de loep genomen en gekeken, achter de schermen. Wat gebeurt er nu eigenlijk met de data die daarin geregistreerd wordt? Hij heeft Clueflow, Clover en dan ook Drip meegenomen. En het sombere aan dit hele verhaal is dat Clueflow en Clover, allemaal menstruatie-apps, waarin dat een vrouw alles kan registreren van wanneer dat ze menstrueert tot wanneer dat ze seks heeft, wanneer dat ze klaarkomt. Nou, dat kan van alles ingezet worden, afhankelijk van wat je wilt weten en welke inzichten je wilt eruit halen. Het probleem is met al die applicaties over die hele lijn, met één uitzondering, is dat die allemaal eigenlijk al die data wegpompen naar advertentienetwerken. En dat er vervolgens een soort doorverkoop ontstaat van die data en voornamelijk ook de inzichten. Vrouw die net seks heeft gehad, vrouw die te laat menstrueert of te vroeg, vrouw die waarschijnlijk zwanger is. Dat al die segmenten van userbases vervolgens weer worden doorverkocht en worden vermarkt en gecommercialiseerd. En dat is, ja, ik snap dat bepaalde applicaties een advertentienetwerk moeten hebben omdat ze daar kosten, of als ze daar winst uit willen halen en ze daardoor eigenlijk hun kosten willen goedmaken. Maar hier had ik daar een heel wrang gevoel bij. Dat je eigenlijk zo nauw wordt weggezet en dat je op basis van wat data die je eigenlijk als vrouw dan zelf moet gaan verwerken omdat je inzicht wilt krijgen in jouw eigen persoonlijke gezondheid, dat dat gecommercialiseerd wordt. Ik vond het op de een of andere manier pervers en vuil.
Ja, en we hebben voorbeelden genoeg van hoe al die advertentienetwerken alles wat ze kunnen opzuigen, verzamelen en geen enkele scrupules hebben, ja, omdat dan iedereen die bereid is om ervoor te betalen te verkopen. Hè? Dus...
Precies.
Dus goed, men heeft die bekeken, heeft ongetwijfeld allerlei integraties met Meta, met Trixels, met...
Alle big tech, the usual suspects, Google, Meta, in enige geval zelfs Clover, een van de drie. Daar werd al die medische data doorgespeeld naar Yandex, eigenlijk het Russische equivalent van Google. Dus dat was een heel duistere onderzoek en duistere resultaten die er eigenlijk uitkwamen. Maar ik vond dat heel, heel bizar.
Er is dus hoop.
Er is hoop. Want er is een applicatie en die heet Drip. En Drip doet exact hetzelfde. Registreert. Je kan daar als vrouw eigenlijk van alles in laten registreren. Wat dat je ook maar wilt. En die heeft zelfs geen connecties met de buitenwereld. Geen connectie met het internet. In mijn ogen eigenlijk wel zoals het hoort, met dat soort gevoelige, intieme data die toch wel heel veel zegt over jouw lichamelijke integriteit en jouw persoon. Dus dat is de hoop die er is. Nu, het probleem is opnieuw dat die andere applicaties, Flow, Clue, Clover, ja, daar zitten gigantische marketingteams achter, die staan bovenaan de lijsten op de App Store. Heel veel vrouwen die daar gebruik van maken en die eigenlijk niet altijd goed weten, omdat het ook niet transparant is, waar dat die intieme data dan vervolgens naartoe gaat. En dat is een trend die we zien meer en meer met als maatschappij meer digitaliseren en evolueren, is dat alles wordt vermarkt en alles wordt gecommercialiseerd en alles wordt verworven tot een segment.
Tenzij je het zelf gaat maken, want ik weet niet, Tim, had jij ook gevonden wie die app maakt?
Van welke app specifiek?
Drip?
Nee, dat heb ik niet gezien.
Wel, die wordt gemaakt door een groepering die zichzelf Feminist Tech noemt.
Ja, het is wel een VZW die erachter zit.
Dus een non-profit.
Ja.
En ik vond de naam Drip redelijk, zoals het dan in het Engels heet, on the nose.
Plastisch.
Maar het zijn kennelijk mensen die daar niet van wegschuwen. Julia, Marie en Tina, die hebben zichzelf namelijk het Bloody Health Team genoemd. En zo heet ook hun Twitter-account en hun mailbox. Dus ja, kennelijk hebben ze daar heel bewust voor gekozen, maar dus... Ja, waar wij daar uiteindelijk relatief weinig van af weten, gemaakt door drie vrouwen die daar absoluut wel iets van af weten.
En ik vind dat cool, moet ik toegeven, want ik heb dat ook wel eens, ik heb die discussie gehad met mijn vrouw, omdat ik vooral ook haar mening wou, als vrouw, al een soort van N+1 statistisch onderzoek. Wat vindt zij daar nu van? En ja, zij, want zij is een datalek op poten, hè. Dat is niet te doen, maar die vindt dat fantastisch als hij gepersonaliseerde advertenties krijgt. Die heeft helemaal niet de Pricey Kool-Aid gedronken. Ik probeer echt mijn best te doen, maar ik heb het gevoel dat hoe meer ik dat forceer, hoe meer dat die aversie ontstaat.
Nee, okay, ja.
Maar op dat vlak was ze wel even een 180 graden draai en had ze wel zoiets van, nee, dit is echt informatie die van mij moet blijven, die op mijn device moet staan en die niet naar een advertentienetwerk moet, die niet doorverkocht moet worden en bij databrokers terecht moet komen. Maar dit zegt zoveel over mij als persoon, over mijn seksuele leven, over mijn integriteit. Dus er is een grens. En als zij zegt van daar is de grens, dan geloof ik dan. Want ik heb die grens anders nog niet gevonden.
Ja, nu goed. Over dingen beschermd willen houden. Hier is die misschien Flock. Flock is in Amerika redelijk bekend. En dat is echt een organisatie. Trouwens gesteund door een aantal van de klassieke biljonairs met veel te veel geld. En die stoppen dan een bedrijfje. Flock is een surveillance bedrijf. Die hebben camera-installaties, hebben drone-technologie die ze inzetten. Is jarenlang, we hebben het ook in de podcast, is het al vaker voorbijgekomen als concept. Uitgerold binnen communities. Je hebt in Amerika ook zoiets als Homeowners Association. We kennen het ook al als verenigingen van eigenaren binnen appartementsblokken en dergelijke. Maar kennelijk is dat daar, wat ik ook maar gewoon online van voorbij zie komen, als je daar een huis koopt... In bepaalde omgevingen zit je dan ook in een soort vereniging van mede-eigenaren, waar die bepalen welke kleur je hek mag hebben, wat je wel in je tuin mag zetten. En om het dat soort dingen dus ook in de gaten te houden, hebben ze kennelijk ook camera's die ze daarvoor inzetten. Vooral de politie maakt gebruik van Flock. Ze hebben de afgelopen jaren zijn er rond een 10.000 van die ANPR-camera's, met ook gewone camerafunctie, die uitgerold zijn doorheen de VS. En ja, wat wij natuurlijk ook in de podcast zelf, maar al vaak voor waarschuwen, is ja, de uitrol van al die camera's leent zich ook voor misbruik. Daar zijn nu op een aantal plekken ons favoriete medium 404 Media dook erop. Maar er was nog een International Organization for Justice die er over gepubliceerd heeft. Maar ze hebben dus op een rijtje gezet wat voor misbruiken er zijn geweest. En ja, ze hebben vooral gekeken naar politiediensten. Er zal ongetwijfeld ander misbruik zijn, maar goed, ze focussen zich eventjes op de, volgens hun eigen statistieken, 5000 handhavingsdiensten in de VS. Ja, dan moet je voor, dat zijn al die kleine sheriff counties. Iedere soort van handhaving van private security zijn er allemaal op aangesloten. En er waren heel wat klachten. Wat voorbeeldjes die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Door dus onderzoek hoe politieagenten het gebruikten. Een politieagent die zijn ex-vriendinnetje en haar familie meer dan 100 keer had zitten opzoeken in de camera's. Politieagent die zijn vrouw zat te stalken. En dan moesten ze, want er zit wel enige beveiliging op. We kennen dat ook bij politiediensten bij ons. Als je iets opzoekt, moet je een reden invullen. Had gewoon iedere keer structureel als reden test ingegeven. En dat was dan kennelijk voldoende. Zat dus zijn eigen vrouw te stalken. Dan had er eentje die had in 10 maanden tijd 395 nummerplaten voor eigen doeleinden opgezocht. Ja, de klassieke dingen. Een paar daarvan worden wel gearresteerd kennelijk. Ja, het loopt zo de spuigaten uit dat je dus organisaties hebt. Je hebt bijvoorbeeld de website Dflock, waar men bij zit te houden. Waar zitten deze camera's allemaal? Je hebt de initiatief van de ACLU, zo'n belangenorganisatie. Qua terminologie, ze vragen er een beetje om get the flock out, om er vanaf te komen. Voor ons, ik denk een beetje schoolvoorbeeld. Hè. De discussie loopt in Vlaanderen ook heel veel over die camera's. Zijn die allemaal nodig? Hoe moeten we dat doen qua effectiviteit meten? Hoe moet je dat opvolgen? En in ieder geval, zoals zo vaak met dit soort dingen, geeft Amerika als het voorbeeld wat gebeurt er als we die controles niet hebben. Ja, als er ergens ook, je rol als DPO, privacy professional, je moet die discussie aangaan. Waarom is dat noodzakelijk? Om te kijken naar die noodzaak van die camera's, de effectiviteit daarvan. Wel, vanwege dit soort dingen. Om dat soort misbruik onder andere tegen te gaan. We kunnen het alleen maar zien als een voorbeeld dat we kunnen aanhalen als we die discussie zitten.
Ja, en het is, Flock is daarin echt koploper. Die hebben echt een gigantische markt in de VS als het aankomt op niet alleen camera's. En dit is helemaal dystopisch, maar ook ben ik eigenlijk nog net voor de show achtergekomen. Flock heeft naast een heel cameranetwerk over heel de VS ook een ander netwerk. En dat is een netwerk waar ze eigenlijk palen in de grond zetten met microfoons. Flock Waven heet dat. En dat hele, en dat is zo Amerikaans, het hele concept is dat dat eigenlijk opneemt wanneer dat er in een bepaalde buurt geschoten wordt met vuurwapens. Oh ja. Om op die manier eigenlijk een mapping te gaan maken van oké, in welke straat is er voor 5e keer deze week een schot gelost door een vuurwapen? Super Amerikaans natuurlijk, want hoewel hier in Brussel denk ik dat we het ook wel zouden kunnen gebruiken, maar voor de rest denk ik dat we dat niet nodig hebben hier. En wat ik wel interessant vind aan dat hele Flock gebeuren, is dat je echt wel een soort counter-movement ziet vanuit de VS. Heel veel burgers die effectief op pad gaan, een beetje Pokémon Go gaan spelen, maar in plaats van dat ze Pokémons gaan zoeken, zijn ze eigenlijk op zoek naar Flock-camera's om die dan te rapporteren in een Flock-app. Die Flock.
Boodschappentasjes omheen te hangen.
Ja, om die dan vervolgens te gaan saboteren.
Ja.
Dus dat is, en daar moet je mee opletten, want als je iets saboteert boven de $1,000 federaal materiaal, dan staan daar serieuze gevangenisstraffen op. Dus ze zijn ook altijd aan het zeggen van oké, hoeveel camera's mag je saboteren voordat je daar echt aan zit? Niet dat ik hier iemand wil aansporen om sabotage te plegen, absoluut niet. Dat zeg ik niet alleen voor legale redenen. Maar ik vind het wel maf dat de eerste keer dat ik dat zie, dat er ook vanuit de VS, vanuit de gemiddelde burger, er zo'n tegenstand is. Er zo'n weerstand tegen dat wij het verspreide netwerk van Flock-camera's. En ik denk dat dat vooral komt omdat, zoals je zegt, er keer en keer in de media over gerapporteerd wordt dat politieagenten daar misbruik van maken. En dat is de crux van het probleem. Hè. Zo'n cameranetwerk aan zich kan voordelen hebben. Ik ben de eerste om dat uit te spreken. Dat kan effectief in bepaalde buurt, in bepaalde omgeving, afhankelijk van de context, een voordeel zijn. Op voorwaarde dat er een aantal guardrails achter zitten en dat er ook op gecontroleerd wordt dat dat niet misbruikt wordt. Want helaas, ik wou dat het niet zo was, maar helaas zitten er ook bij de politie mensen die dat niet kunnen laten om vervolgens die privileges te gaan misbruiken. En dat is een realiteit. En dat is iets waar we niet de kop voor in het zand moeten steken, maar eerder moeten erkennen dat wanneer wij de technologie inzetten, dat we er ook rekening mee moeten houden dat die technologie misbruikt kan worden. En dat we moeten weten, wat kunnen we daartegen doen? Nu stellen we die vraag bijna nooit. Ik weet niet of dat jij, denk dat jij dat ook wel ervaart als je eens een data protection impact assessment, een soort analyse moet gaan voeren over nieuwe technologieën of innovaties en wat dat de impact daarvan is op burgers of op mensen die betrokken zijn bij die technologie. Dat is moeilijk om daar dan de discussie te voeren. Wat als die technologie misbruikt wordt? Wat als die technologie op de verkeerde manier gebruikt wordt? Want de default is, we gebruiken het alleen voor wat het hoort. Maar eigenlijk moet die discussie wel verder durven voeren en ook durven zeggen, ja, maar hoe ver kan iemand gaan als ze kwade bedoelingen hebben of als ze die systemen eigenlijk willen gebruiken voor persoonlijke doeleinden?
Ja.
Maar dat is moeilijk.
Zeker dat stukje van, ja, hoe kan het misbruikt worden? Ik moet eventjes... En misbruik, dat kan op twee manieren. Dat kan zijn een mens die het gaat misbruiken, maar het kan ook zijn dat die technologie gewoon niet goed werkt. En omdat je het hebt over, ja, bij een DPIA die vraag durven stellen. Ik heb er recent een advies moeten schrijven over gebruik van een AI in een evaluatietool. Jaarlijkse evaluaties van mensen. Zoals het hoort, advies geschreven, bepaalde dingen opgenomen. En een van de dingen die daar natuurlijk in naar boven kwam is van, ja, we gaan de ingevulde evaluatieformulieren laten samenvatten door AI. Daar zit een risico in van inaccuraatheid. Wordt dat wel genoeg gevalideerd? Nu goed, men heeft dat uitgerond. Wat blijkt nu? Ja, werkt voor geen meter. Men komt er nu achter dat de mensen die het gebruikten, dat die dus nu continu die evaluaties helemaal moeten herschrijven, omdat ze het eigenlijk niet goed doen. Ik kreeg een voorbeeldje, zei iemand van, ja, dan heb ik mijn best gedaan. Ik heb constructief meegegeven, dit doe je goed, dit doe je goed, dit doe je goed. En dan één ding noem ik dat niet goed gaat. En heel die samenvatting gaat alleen maar over dat ene ding wat niet goed gaat. Dus ik werd meteen opgebeld door die persoon. Want ja, dat was iets waar alleen ik feedback over kon geven. Anoniem zou het dan zogenaamd zijn, die feedback. Maar die persoon wist precies om wie het ging. Ook al was het samengevat door AI. En die had er dan ook nog eens een negatieve tendens uitgehaald, terwijl het eigenlijk een hele positieve feedback was. En dus die persoon zei dan kennelijk aan de lijn van, kijk, ik zal even van jou voorlezen wat ik had ingevuld. Wil je hier nu nog een meeting over hebben? Nee, het is eigenlijk, het is oké. Dat is goede feedback, dankjewel. Maar om maar te zeggen, het is dat die persoon wel meteen contact opnam. Maar als je dat dus in heel de organisatie uitrolt, wie weet wat voor heibel je krijgt, alleen maar omdat je AI erin meegenomen hebt. Om maar te zeggen, misbruik, DPIA's, dit is waarom je ze doet, dit is waarom je die vragen stelt. En ik denk dat we dat alleen maar meer gaan zien. Om een brugje te maken naar iets wat wij helaas ook nog meer gaan zien de komende jaren. Want we zien het op zoveel plekken terugkomen, we gaan er niet aan ontsnappen. Iets waar niemand hier in de zaal wellicht heel veel last van gaat hebben, in de zin dat je geblokkeerd gaat worden, maar wel in de zin dat je ook op allerlei plekken gaat moeten bewijzen, ben je wel echt 13, 16, 18 plus? En ja, dat is wat jij had meegenomen, Tim. Age verification is cool in 2026, want het gaat er bij ons gewoon komen, hè?
Ja, Australië was de trendsetter, het hek is van de dam en nu begint iedereen eigenlijk dat over te nemen en zelf hun eigen implementaties te doen van leeftijdsverificatie om toegang te krijgen tot social media. Dat is waar het eigenlijk vooral over gaat, hè. Think about the children. Dat is eigenlijk iets waar we mee lachen, maar dat is vaak wel hoe dat het gebeurt, hè. Heel veel van die privacy-invasieve wetgevingen, chatcontrole ook, is vaak om één van een aantal redenen. En twee usual suspects zijn, het is om kinderen te beschermen of het is om terroristen te vangen. Of om drugs te pakken. Eigenlijk een van die drie, dat zijn vaak redenen en argumenten die gebruikt worden om heel invasieve technologie erdoor te drammen. Vaak ook zonder goed na te denken over wat de gevolgen zijn, omdat je iedereen over dezelfde kam gaat scheren. Hier ook, age verification, gepioneerd door Australië. Het basisconcept is vrij simpel. Social media, Facebook, Instagram, TikTok, maar ook Discord-chat-apps. Komt een verbod op. Als je onder de 16 bent, mag je daar niet op. Hoe gaan we dat verbod handhaven? Door eigenlijk al dan niet een overheid of een derde partij met commerciële bedoelingen scans te laten maken van paspoorten en op die manier een controle uit te voeren of je al dan niet plus 16 of min 16 bent. Werkt voor geen meter in Australië op dit moment. De Australische overheid zit zelf met hun handen in het haar, weten niet goed hoe dat ze dit moeten aanpakken, want de handhaving werd heel slecht, het is heel gemakkelijk te omzeilen. Heeft ook nu wetgeving erdoor gejaagd om het strenger te maken, om de boetes hoger te leggen, als Big Tech nu wilt meewerken aan dit soort initiatieven. Dus je ziet dat die wel struggelen. De rest leeft er natuurlijk uit. In het Verenigd Koninkrijk had men eerder al de Online Safety Act, een act die eigenlijk niet op social media geviseerd is, maar hetzelfde mechanisme toepast op pornografisch materiaal, op gokwebsites, op websites met gewelddadige inhoud, daar eigenlijk toegang blokkeren onder de 16 jaar. In de Europese Unie zien we tegelijkertijd dat men dat ook gaat doen en dat die politieke wil zeer hoog staat. Dat zelfs von der Leyen actief begint te zeggen van we gaan dit in een fast track erdoor jagen. Nu, in Europa zie ik dat dat nog ergens in een positiever licht, omdat men daar op zijn minst nadenkt over manieren om dat aan te pakken zonder, dat de, zonder een zeer privacy-invasieve methodologie.
Ja, maar je weet, we hebben het de vorige ook al besproken, dat dat is tot nu toe falikant mislukt omdat die app niet veilig was.
Ja.
Waar ik dan een beetje bang van ben als ik dat hoor, is van ja, dus dan wordt het moeilijk om het privacyvriendelijk te gaan doen. Weet je wat, we gaan het er gewoon doorheen duwen en dan doen we maar een app die het niet op de goede manier doet.
Ja,
het, ja laten we hopen dat die zover komt. Want zoals iedereen die je podcast wel eens luistert, wij zijn behoorlijk pro een verbod voor de beerput die sommige social media kunnen zijn. Daar is geen probleem
in. Ja, ik durf daar vooruit te komen. Ik ben principeel, als het puur gaat over het concept, kinderen onder de 16 jaar mogen niet op bepaalde omgevingen komen. Omgevingen zoals we ze nu kennen, social media met verslavende algoritmes die je zo lang mogelijk op het platform willen houden. Ik ben ervoor. Maar het probleem zit in de uitwerking inderdaad. Hè? Dus wat zien we nu in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld? Je kan niet meer op Discord, een gamingplatform, waar je vooral chat met vrienden, want het kan ook zijn dat er pornografisch materiaal opgedeeld wordt. Dat men het daar heeft over terroristische aanslagen, allemaal dingen die ook effectief gebeurd zijn. Dus men heeft gezegd, oké, kinderen onder de 16 mogen daar niet op. Wat is het resultaat? Discord neemt een derde partij onder de arm die paspoorten opvraagt van kinderen. Gezichtskansen laat uitvoeren, biometrische verificatie. 2 maanden na de implementatie van die derde partij lekt heel die database op het internet. En dat is het probleem. Er wordt door die wetgeving zoveel informatie van ja, een zwakke doelgroep kinderen verzameld, verwerkt. Dat creëert opnieuw opportuniteiten, mogelijkheden om, voor die data om te lekken, om misbruikt te worden. Het hoeft ook niet. Het hoeft ook niet dat al die paspoorten en biometrische scans verwerkt worden. In Europa zijn ze aan het werken aan een wallet die inderdaad op dit moment nog vol veiligheidslekken zit, maar waarmee dat je eigenlijk kan zeggen, oké, ik wil Facebook gaan bezoeken. Er is een soort koppeling met die wallet en die wallet die geeft alleen mee plus 18, min 18, plus 16, min 16. Zonder scan van paspoort, zonder biometrie, gewoon op basis van de burgerdata. Dat is beter. Dat is al iets privacyvriendelijker. Dus ik geloof er wel in dat het op de juiste manier kan. Maar ik heb het al 3 keer zien fout lopen in Australië, Verenigd Koninkrijk. En nu is men in de VS is men er ook heel hard mee aan het spelen.
Ja, ja inderdaad. Nu goed, over dingen gesproken die overwaaien. We hebben het al eens vaker gehad over hoe men in Amerika de inlichtingendiensten, politiediensten een klein achterpoortje hebben gevonden. Waarbij ze zeiden van ja, wij willen eigenlijk alle informatie om mensen in de gaten te kunnen houden. Maar als wij die via de officiële kanalen uit de officiële databases moeten gaan halen, dat duurt allemaal veel te lang. Dus weet je wat we gaan doen? We gaan naar databrokers toe. En we koppen daar gewoon de data. En daar kunnen ze ook al verrassend veel mee doen. We hebben dat al eens eerder besproken. En dan is dat meer in de context van, ja, dat is weer zo'n Amerikaans ding. Wel, ook dat waait dus over naar Europa. In Duitsland heb je Netzpolitik, toch een redelijk gekend onderzoeksjournalistiek medium. En die hebben nu binnen staten binnen Duitsland, hebben ze de politiediensten gevonden die wel degelijk ook dat soort databroker datasets hebben gekocht. Ja, het risico wat daar natuurlijk mee samenhangt is, als je als politie die toegang wilt krijgen tot databanken, tot locatiegegevens van mensen, dan is er een bepaald proces wat je moet doorlopen. Daar moet de rechter naar kijken, daar moet beoordeeld worden. Proportionaliteit, noodzaak. Maar op het moment dat jij die dataset kunt kopen, en dat is iets waar men hier dus ook even naar keek, van ja, maar mag dat eigenlijk wel? Want dat blijkt dus wetgevend toch een beetje grijs gebied te zijn. En dat men dus op die manier toegang krijgt tot allerlei gevoelige informatie om te gebruiken in opsporingsonderzoeken die normaal gezien alleen maar via een redelijk streng beleid toegankelijk zouden zijn. Ja, dat waait dus ook over. Toch 2 dingen die daar toch belangrijk in zijn. Want je gaat dat dus gebruiken om strafrechtelijke onderzoeken te voeren. 1, de kwaliteit van de data, de betrouwbaarheid, als die via het officiële procedé is geloven, is natuurlijk op een heel ander niveau dan wanneer je die van een databroker koopt. Die zuigt gewoon binnen. De datakwaliteit, daar heb je helemaal geen garanties op. En daarnaast, het versterkt een bepaalde ongelijkheid. Want wij, privacy nerds, misschien in zijn bredere zin mensen die geld hebben, die zijn bereid om te betalen voor een app als die geen gegevens trackt. Misschien al wel vaker. En wat krijg je dus nu? Ja, mensen die zitten vooral in die datasets, die databroken datasets, die gratis apps gebruiken, wiens data meer verzameld wordt, die daar misschien geen kennis rond hebben. En zo krijg je ook nog eens in dat soort datasets die dan gebruikt worden door handhavingsdiensten, nog meer ongelijkheid in hoe zij naar doelgroepen kijken. Dus ja, op allerlei manieren een slecht idee, maar dus weer zo'n trend die ook onze kant op komt.
Ik moet meteen denken aan een klein incident dat zich een paar weken geleden heeft voorgedaan, waar jij ook het onderdeel uitmaakte van een dataset. En waar ik plotseling een vriendelijk verzoek van een concerned citizen kreeg, een concerned data subject, die mij vroeg, oké, ik zit in een dataset, ik zie dat die dataset gebruikt wordt door een bedrijf waar ik DPO voor ben. Ik kreeg ineens een mail van Bart van Buiten. Ik dacht, hier ga ik me even voor moeten zetten. En dat is exact wat er gebeurde. Hè? Dus dat bedrijf, ik ga ze nu bij naam noemen uiteraard, die hadden dus een dataset gekocht. En die dataset, ze hebben die gekocht met als doeleinde, wij willen eigenlijk mensen in financiële instellingen gaan bereiken. Bart van Buiten is dat daartussen. Voor zover dat ik weet, heb jij geen financiële achtergrond. Dus dat toont ook maar eens aan. Wel, ik bedoel, in een ver verleden.
Ik ben ooit 4 jaar Deloitte accountant geweest.
Maar je zat er nu in als part dat kranium doet.
Nee.
Dat is totaal...
Had er niks meer mee te maken.
Had er niks meer mee te maken. En dat toont ook maar eens aan. Ja, eigenlijk die dataset, eerst en vooral, die worden gescraped van allerhande sites en bronnen waar je eigenlijk niet van kunt verifiëren wat dat klopt. Vervolgens komt dat dan in een bedrijf terecht. Je gaat daar blindelings mee aan de slag. En hier gaat het nog over domme marketing, Niels, maar daar gaat het over politie.
Ik ben dus nog eens een keer benaderd door een organisatie. En ja, opnieuw, ik ben natuurlijk een beetje beroepsgedeformeerd. Ik krijg zo'n marketingmail binnen. Ik ga daar navraag doen. Dit was ook nog eens gestuurd naar bart.vanbuiten@dasprivé.be. Nou, dat adres bestaat niet. Maar, ik heb dat in de podcast wel eens gezegd, ik gebruik een catch-all. Alle leveranciers die krijgen van mij hun eigen e-mailadres, zodat ik netjes kan zien waar komen die mails vandaan. En dus ook Bart van Duiten, ook al bestaat dat niet, die komt in mijn mailbox binnen. En normaal gezien kan ik dan zien, Coolblue Ads, dat is iemand die mijn data van Coolblue heeft gehad. Maar nu was het dus Bart van Duiten, bestaat niet, maar komt toch binnen. Bij dat bedrijf nadruk gedaan en heeft datzelfde Busy.ai, heeft dus mijn data aan hen weer doorverkocht. Maar nu hebben ze er gewoon op basis van, de meeste adressen, dat is Bach, dat is naam, punt, achternaam, @... En die hebben dus gewoon mijn e-mailadres zogenaamd verkocht. Kijk, hier een mooie record voor de... was gericht op bedrijfsleiders. Dus de bedrijfsleider van Das Privé. Ja, dan ben ik natuurlijk meteen al geen doelgroep meer. Dat is een non-profit. We zijn met 3 mensen. Maar goed, dat terzijde. De bedrijfsleider van Das Privé. En daar hebben mensen voor betaald. Ik heb die gecontacteerd. Die waren heel vriendelijk, die mensen. Waren heel snel gereageerd. Hebben uitgelegd hoe ze aan die data kwamen. En ja, dat zijn dus vanuit hun optiek, maar gewoon mensen die proberen om dingen te verkopen. Die denken dat ze die data mogen binnenhalen. Ik heb ze dan even uitgelegd waarom het dat niet mag. We zullen zien wat ze er echt mee doen. Maar ja, dus nu niet alleen scrapen ze data op allerlei plekken en verkopen ze die door. Ze gaat nu ook gewoon verzinnen en dan doorverkopen. En daar wordt dan voor betaald. Dus ja, ook hier, we zeiden het al, die datakwaliteit van dat soort datasets. Je kunt er niet eens op vertrouwen en dat wordt nog maar eens op
een manier. En dat die data dan vervolgens bij de politie terechtkomt. Dan is het hek helemaal van de tam, want dat is geen data waar je blindelings op kan vertrouwen. En je kan het, en dat is ook het lastige, je kunt het niet gaan verifiëren, want ofwel verzinnen ze het, ofwel wordt het gecombineerd van het allerhande domme waar het gescraped wordt. Dus je kunt er niet op vertrouwen, niet
dan. Ja, en je krijgt dan soms situaties waarin je de bekende computer 6.0 krijgt, terwijl er is één ding wat nog veel erger is, dat is computer 6.pedo. En dat is het artikel, zo jij hebt meegenomen, Tim, van iemand die op die manier dus onterecht beschuldigd werd van... Ik denk, qua onterechte beschuldigingen, samen met verkrachting, is onterecht van een pedofiel beschuldigd te worden zo'n beetje het ergste wat je kan gebeuren, reputatiegewijs.
Ja, dat is heavy shit. Inderdaad, een Florida man, die man, die werd op een bepaald moment... Ja, stond hij eigenlijk oog in oog met een 2-tal politieagenten die aan zijn deur aan het kloppen waren. Die doet open, die wordt sumier tegen de grond gewerkt. Gearresteerd omdat facial recognition hem had aangeduid als de persoon die betrokken was bij misbruik van een kind.
Ja, die iemand uit de McDonald's had meegesleurd, was het geloof ik?
Ja, die iemand inderdaad op een McDonald's surveillancekamer was te zien dat een man een kind uit die McDonald's sleurt en daar eigenlijk probeert om daar seksuele handelingen mee uit te voeren.
Gezichtsherkenning, dat ben jij, wordt natuurlijk als een rasechte... Ja, zoals ongetwijfeld die Amerikaanse politiedienst dat kunnen dan. Hè?
You're under arrest, sir.
Van tevoren, een pedo, die gaan we eens even goed aanpakken. Maar ja, goed, je hint er natuurlijk al heel duidelijk op. Die vent was dat dus niet.
Nee, klopt. Dus het probleem was dat die facial recognition, die zegt gewoon, dat is die vent. 93% zeker. Die agenten hebben zoiets van, die laatste 7%, dat gaan we laten voor wat dat is. Die fake die vent tegen de vloer, arresteren die... Die komt in een heel proces terecht. Uiteindelijk wordt hij wel vrijgesproken, gelukkig. Maar het probleem is, in de VS, er bestaat zoiets als een arrest record. En zeker als je gearresteerd wordt voor zedenfeiten, dan komt in het publieke register terecht.
Ja.
Die man heeft vervolgens nog een jaar lang mogen vechten om dat geschoon te krijgen. is hij door ook opnieuw, zoals het te vaak helaas gaat, zijn job verloren, die zijn huis, zijn verzekeringen kwamen in het gedrang. Allemaal omdat een facial recognition algoritme die man met 93% zekerheid aanduidde als de verdachte, degene die dat effectief dat misbruik heeft gepleegd, en de politie op geen enkele manier de moeite had gedaan, en dat is waar het probleem hem echt ligt, om dat bewijsmateriaal, wat überhaupt zwak, ik zal het zelfs geen bewijsmateriaal noemen, maar die aanduiding, om die kracht bij te zetten met effectief hard bewijsmateriaal. Men is gewoon blindelings afgegaan op het feit dat een computer heeft gezegd, dat is die man.
Het is iets wat, om even een stapje te maken naar onze inspectiedienst bij de autoriteit, die kregen wel eens het verwijt, jullie zijn alleen maar op zoek naar bewijzen à charge, in plaats van à décharge, hoe je ook mensen onschuldig kunt laten zien. En dat is wat de politie hier ook deed. Hè? Ze kregen die bevestiging en ze gingen op zoek naar bewijzen die bevestigen dat het klopte en niet naar wat als het niet klopt.
Ja, en om niet... Allee, ik wil ook de goede relatie met mijn familie nog iets van bewaren. Dus ik wil niet per se politie bashen, want ik denk dat we ook wel moeten durven zeggen van vaak is het wel zo dat de politie die technologie in de schoot geworpen krijgt en er nu mee aan de slag moet. Maar eigenlijk geen... of heel weinig training krijgt over hoe men nu eigenlijk sceptisch moet staan tegenover de output van dat soort technologie. Het is meer salesmensen die dan, hier ook in Europa, in België, hè, technologie die verkocht wordt, waar men zegt van dit gaat al jullie problemen oplossen, dit gaat jullie proces versnellen, jullie gaan veel sneller kunnen chargeren en ageren. En ja, natuurlijk gaan die er tot een bepaalde mate in mee. En er is eigenlijk, het CLC is er, maar dat orgaan is ook wel zeer beperkt. Er is eigenlijk geen orgaan in de politie dat die technologie managed. En dat die technologie op een behoorlijke manier met de juiste guardrails implementeert in politiezones. En dat is het echte probleem. Het is niet, uiteraard zijn er ook agenten die niet goed weten waar de grens ligt of die dat niet goed begrijpen hoe dat de technologie werkt. Maar dat is de crux van het probleem. Die worden ook niet goed begeleid. Dat is in de VS ook zo. En dat is het probleem. Daardoor ontstaan er eigenlijk ja, onverantwoordelijke gebruiken van dat soort technologie, begint men blindelings uit te gaan die output en komen er burgers eigenlijk in een scenario terecht waarin dat ze maar heel moeilijk eruit komen.
Ja, en het is echt niet zo ver gezocht. Hè. Denk aan die wetgeving zoals chat control, waar we het al vaak over gehad hebben, die op allerlei manieren signalen gaat verzamelen om de kinderen te beschermen. Als dat te ver doorlaat, die risico's zijn niet te missen. Goed, twee datalekjes. En Meta domineert de datalekjes toevallig. We hebben ze er niet bewust op uitgekozen. Het eerste komt voort uit iets wat wij alles aangehaald hebben. En dat is Meta die besloot om aan de ene kant aan te kondigen. Wij gaan 8000 mensen ontslaan, want AI. En tegelijkertijd zei men, maar de mensen die blijven, die gaan wel op allerlei manieren monitoren. Hun toetsaanslagen, muis gebruiken, want dan kunnen we AI nog beter trainen om jullie te gaan vervangen. Beetje dubbelop, maar het kan nog erger.
Ja, inderdaad, want niet alleen is men op dat moment dus maandenlang eigenlijk Meta-medewerkers gaan monitoren en gaan registreren wat de toetsaanslagen zijn. Als jij iets intikt in Word, in PowerPoint, in Excel, in Google, whatever, op jouw Meta-laptop, dan werd dat geregistreerd en werd dat vervolgens ook doorgegeven naar grote trainingmodellen die dan gebruikt worden om te proberen te optimaliseren, om ervoor te zorgen dat administratieve taken, zaken die jij als medewerker moet doen elke week, elke maand, om die te automatiseren, uiteraard vanuit het perspectief van Meta, met verloop van tijd, om ervoor te zorgen dat jij als medewerker vervangen kan worden, deels of volledig, door artificiële intelligentie. Want dat is natuurlijk waar men nu heel hard, niet alleen in de VS, maar ook in Europa, op aan het inspelen is. Menial labor, administratieve taken, zaken die vandaag de dag allemaal nog door mensen gebeuren, die gaan in de toekomst, als het hun uitkomt, door artificiële intelligentie verwerkt worden, en dan hebben we die mensen niet meer nodig. Dat is eigenlijk het idee. Het probleem is dat Meta die datasets niet goed had beveiligd en daardoor de toetsaanslagen integraal beschikbaar werden gesteld en online inzichtelijk werden gemaakt. Dus dat is best een issue en een datalek, want natuurlijk, de gemiddelde persoon, ook in de VS, gebruikt zijn werklaptop ook privé. De meeste mensen natuurlijk, druk mijn hand voor in vuur te steken, die gebruiken hun werklaptop ook voor private zaken. Dat is ook al meermaals aangehaald, ook e-mail is iets waar een privaat karakter in zit, hetzelfde met uw werklaptop. Het zou niet altijd mogen, maar het gebeurt wel. En dus die toetsaanslagen, ja, die worden daar ook in verwerkt. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen werk of privé. Dat registreert gewoon alles. Dat wordt vervolgens geregistreerd en dat lekt. Dus dat is, ja, een serieus oepsie van Meta, moet ik toegeven.
Classic. En goed, zoals we in het privacylandschap al vaak genoeg zeggen, hè, data die je niet verzamelt, kun je ook niet lekken. Nou, dat was hier zeker nodig geweest. En het andere datalekje waar Meta mee te maken krijgt... Eén groot probleem als je een groot sociaal netwerk bent, zoals vooral bijvoorbeeld bij Instagram, En waar ook heel veel bedrijven afhankelijk zijn van een Instagram om hun producten te publiceren, om reclame te maken, is dat die worden wel eens overgenomen. Die accounts worden op die manier geld waard voor mensen en dan is het wachten op hackers die dat gaan overnemen en dan proberen terug te verkopen, chanteren. Dat is een bekend en groot probleem. Dus wat dacht Meta nu? Want een ander probleem waar ze tegenaan liep is dat het proces om zijn account terug te krijgen is ontzettend vermoeiend. Ik heb er op meerdere plekken gehoord, weken op en neer sturen met support om dan te bewijzen, ik ben de eigenaar van die Instagram-account, ik moet die terugkrijgen. Dus wat denkt Meta, hoe lossen we dat op? Ja, we gaan er AI tegenaan gooien. En dus kon je vanaf nu in het account retrieval proces, kon je met de AI-chatbot gaan praten. Wat bleek? Een paar hackers dachten, dat is eigenlijk dus gewoon een soort die probeert te denken als een mens. Dus we kunnen die ook gaan manipuleren als een mens. En die werd een beetje gegaslight. En lang verhaal kort, hackers slagen erin met de boodschap op de juiste volgorde mee te geven om die meta-AI wijs te maken. Voor deze account, ja, dit is het e-mailadres waar je de verificatiemail naartoe mag sturen. Kun je het even voor me resetten? En die stuurde dat gewoon. En zo zijn dus op korte tijd tienduizenden van die accounts werden overgenomen omdat de AI-chatbot zo vriendelijk was om reset-e-mails te sturen naar een nieuw adres wat daar gekoppeld werd. Prachtig.
Een rode draad, een probleem die we eigenlijk kunnen doortrekken met heel veel implementaties en gebruik van artificiële intelligentietechnologie. Het is vaak zo simpel door het gewoon te vragen. Want dat is wat hier ook gebeurt. Hey Meta, ja, geef mij eens even de e-mailadressen en de accounts van deze en deze personen. En die Meta, ja, zegt, oké, dat ga ik doen. En dat opent gewoon de deuren voor mensen die ook niks van technologie kennen, om vervolgens aanval te gaan uitvoeren en te gaan gebruiken. En dat is echt een kat-en-muisspel. We hebben dat een paar keer ook meegenomen in de podcast. Hè? Mensen die de ontwikkelaars van die intelligentietechnologie, die bouwen guardrails in, die guardrails worden omzeild. Nieuwe guardrails, weer omzeild. En dat is echt een kat-en-muisspel, zoals we nu ook zien. En het is zo prematuur om dan heel je supportsysteem te gaan laten afhangen van een technologie die nog altijd heel gemakkelijk te omzeilen valt.
Het doet me denken aan een guardrail security dingetje wat men had toegevoegd in de laatste modellen, hè, Mythos, de grote nieuwe modellen.
Ja.
Was men bang dat die ook gebruikt konden worden om biowapens te ontwikkelen, om over nucleaire onderzoeksmethodes misbruik van te maken. Dus gingen ze daar guardrails op zetten, dat je niet aan mocht vragen. Dus wat gingen hackers nu doen? Om zich in de moderne AI security tools te kunnen verdedigen. Ze hadden dan hun malware. Hadden ze af en toe referenties naar biologische oorlogsvoering, nucleair gezet. En dan liet die AI-tool hun malware helemaal links liggen, want ja, die was getriggerd. Biohazard, nuclear. En dan bescannen die het niet, want ja, dat was de guardrail.
Ja, want dat was niet hands-off.
En zo gaat het spelletje waarschijnlijk nog eventjes op en neer gaan. Dan het autoriteitenstukje. You will respect my authority! We hebben er één beslissing meegenomen over onze autoriteiten. Tim, je hebt er meegenomen in Zweden. Het bedrijf Securitas hier ook al gekend, hè?
Ja, een klein securitybedrijfje, wat ga al spelen. Securitas heeft een lichte tik op de Zweedse vingers gekregen, moet ik toegeven. Zij hebben op een bepaald moment, heeft personeel van Securitas gezien dat eigenlijk camera's werden geïnstalleerd in busjes en voertuigen van Securitas om onder andere het gedrag van chauffeurs te gaan monitoren. Eigenlijk simpelweg komt het erop neer, als je dat doet, dan moet je een aantal dingen doen. Niettemin data protection impact assessment maken en DPA, zorgen dat op de een of andere manier in kaart wordt gebracht. Ik ga mensen nu, zolang dat ze in die cabine zitten filmen, waarom is dat die noodzaak daar? Is dat proportioneel? Kunnen we dat op een minder invasieve manier doen? Was allemaal niet gedaan. Daarvoor hebben die eigenlijk eigenlijk nog lichte tik op de vingers gekregen. En ik verschoot daarvan, want ik heb eigenlijk al voor minder serieuze boetes uitgevaardigd zien worden. En hier heeft men eigenlijk gewoon gezegd van, niet meer doen in Securitas en gaan maar een DPA doen. Nu, het was ook een proefproject, dus misschien dat het daar iets mee te maken heeft. Maar het geeft nog wel eens mee, als je mensen in toog gaat houden met technologie, camera's, sensoren, audio, whatever, ja, dan kom je in de levenssfeer, de persoonlijke integriteit van die persoon terecht. En dan is het wel de bedoeling dat je op zijn minst een assessment maakt, een DPA, om te gaan evalueren, is dat wel de juiste manier om dat probleem op te lossen? En wat ik alleen maar, ik ben heel benieuwd of jij dat ook zo aanvoelt, maar wat ik wel dat persoonlijke goed kan meegeven van ook mijn cliënten, van ervaringen, van het uitvoeren van de PIA's, is dat je er af en toe wel eens op stoot, dat man hier bijvoorbeeld ook, hè, heel geavanceerde technologie gaat inzitten, automatische beeldherkenning, camera's in al die wagens, AI er natuurlijk tegenaan gezwiept, want tegenwoordig moeten we in alles AI gaan steken. En als je dan de vraag stelt van, ja, maar waarom doen we dit? Dat dan langzaamaan maar zeker duidelijk wordt dat het eigenlijk helemaal niet nodig is. En dat er veel simpeler manieren zijn of goedkopere manieren om hetzelfde probleem op te lossen. Hier ging het puur over wanneer dat iemand in de wagen stapt en wanneer dat die uitstapt. Dat zijn eigenlijk dingen die je ook op andere manieren kunt oplossen. Daar hoef je niet voor camerasurveillance te gaan toepassen.
Nee, nee.
En die vraag, gek genoeg, is dat ook soms de rol van een DPO, denk ik, om die vraag te durven stellen van why? Waarom doen we dit nu?
Tim, dan is het tijd voor onze privacy pointers. Ik heb er een aantal, moet ik toegeven.
Show off.
Dus, en ik ga er eerst even eentje meenemen die door één ook iemand die hier aanwezig is. En luisteraar werd meegegeven. En dat is iets wat vanuit de, de Federatie van Notarissen is meegegeven. Maar in ieder geval de Wat Na Mij richtlijnen. En het is je kunt het zowel als een fysiek boekje krijgen op de website van, ik heb het via de Koning Boudewijn Stichting gevonden. Maar Wat Na Mij gaat vooral over, het is dus een boekje of iets wat je online kunt invullen en via de online EasyMe voor notarissen kunt registreren. Waar je allerlei keuzes in kunt meegeven over je gegevens over identiteit, vermogen, wensen rond gezondheid, levenseinde. Dus die wil ik zeker even meegeven. Iets, we hebben het vaak over, GDPR is alleen maar van toepassing op levende individuen, maar ook na de dood heb je toch nog gegevens. En opnieuw, niet meer op jou van toepassing, maar wel iedereen om je heen. Dus belangrijk om daar ook eens over na te denken. Dus dat is mijn eerste privacy pointer. De Wat Na Mij linkje uiteraard in de show notes naar de informatie van de Koning Boudewijn Stichting en notaris.be. Was die al?
Wel, ik heb hem eigenlijk al verraden hier in het begin van de podcast toen het ging over die menstruatie-apps. Maar mijn privacy pointer tip, vooral voor vrouwen dan zou ik zeggen, is Drip. Drip is die applicatie die geen enkele connectie heeft met het internet. Dus alles wat je daarin verwerkt, alle inzichten die je daarin wilt steken en natuurlijk uit wilt halen op een bepaald moment, die blijven van jou. En alleen van jou. In mijn ogen eigenlijk zoals het hoort.
Oké. Okay. Ja, prima. Wel erg goed. Ik had er nog eentje, en dat is een beetje aan de techie kant, maar je kent wellicht het concept mobile device management, dat je binnen een organisatie wilt dat de laptops, de gsm's in beheer zijn, dat je ziet wat is erop geïnstalleerd, van wie heeft die, dat je die op afstand kunt ook eventueel wissen als het nodig is. En er is er eentje van eigen bodem, een Belgische MDM-app, ik wou zeggen MDMA-app, maar dat is iets anders. MDM-app, xfa.tech, uiteraard ook in onze show notes. Leuk van Belgische makelij. Vind ik altijd leuk om die mee te kunnen nemen. En mijn laatste privacy pointer is een website, dedpo.eu. Ook gemaakt door een luisteraar, de mensen van Mr. Franklin. En dedpo.eu, wat kun je daar doen? Ja, een aantal dingetjes die heeft overduidelijk met cloud gemaakt. Daar doen ze ook niet geheimzinnig over. Niks mis mee, maar die aggregeert over de verschillende landen heen alle boetes die zijn uitgedeeld. Kun je heel makkelijk doorzoeken, er zitten samenvattingen bij. Een leuke aanvulling op de GDPR-hub van NOIP bijvoorbeeld. Maar daarnaast, en die heb ik toevallig recent ook eens gebruikt, ze noemen het Dr. Breach. En het is gewoon een heel makkelijk formuliertje voor de ENISA-methodologie. Die kun je, moet je de ernst van een datalek berekenen. Dat zou als DPO nog wel eens moeten doen. En dat kon ik toen ter plekke, toen ik met een klant daarover aan praten was, kon ik dat invullen en kwam het er meteen uit. Waarbij, en ik ken ze goed genoeg om dat echt wel te geloven, ze zeggen, dat wordt niet bewaard ergens online, dat is puur in de browser. Je kunt het downloaden en daarna is het weg. Dus dat waren mijn privacy pointers. Tim, daar rest mij niets anders dan jou, uiteraard ook het publiek dat wij jullie bij hebben en onze luisteraars te bedanken om weer een uur naar ons te luisteren pratend over privacy. Voor de mensen die alleen maar luisteren, jullie missen nu misschien wel het hoogtepunt van de avond, want wij gaan even een pauze nemen. Maar dan hebben wij een hele mooie comedy set die nog op jullie ligt te wachten van Jan-Jaap van der Wal. Maar we gaan eerst even pauzeren. Bedankt voor jullie tijd en tot de volgende.